al zou Petrus gezongen hebben in zijn tijd. Misschien nog wel de psalmen. Maar voor Petrus is Jezus een lichtbaken. Een vuurtoren, dat geloof ik, net als voor ons. En ik zou gaan een aantal ontmoetingen zien vanmorgen. En je kan het zelf teruglezen. Ik heb de teksten niet specifiek gespecificeerd op de beamer. Dus als je het terug wil lezen, staat het in Matteüs 16, vers 13 tot 23. En Lucas 22, vers 31 tot 34. En 54 tot 62. Ik haal daar wat teksten uit, dat begrijp je. Ik lees niet alle teksten, ik vertel je er meer iets over. Petrus, je kent hem, hè? Had er net al iets over gezegd, ook wel Haantje, de voorste genoemd. De eerste die spreekt. Petrus, waar je veel van mag zien als man. Hoe hij is en hoe hij omgaat met Jezus. Petrus, je ziet zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. En dat vind ik mooi, dat je dat mag lezen. En je kan jezelf daarin verplaatsen. Petrus, hij is een radicaal. Dat heeft hij in zich. En dat heeft Jezus gezien. Een radicale man. Met radicale keuzes. Hoe radicaal zijn mijn keuzes nog? In deze tijd. Het is een vraag die je mee mag nemen. Hoe radicaal kies ik voor Jezus? Of begeef ik me soms in een grijs gebied van een beetje van dit en een beetje van dat? En dan wordt het soms een beetje lauw. Wanneer was je laatste radicale keuze? En denk dan niet zo heel groot, hè? Dat kan in hele kleine dingen van elke dag. Elke dag kies je wat je gaat doen, wat je gaat eten, wat je gaat lezen. Elke dag zijn er keuzes, ook met de Heer, die radicaal voor hem mogen zijn in kleine situaties. En daarin wilde je ook zeggen, volg jij mij? En volg je hem dan in een moeilijke situatie, in een makkelijke situatie? Of gaan we soms nog onze eigen weg? Elke dag spreekt Jezus, volg jij mij in situaties? En vanmorgen een situatie waarin Jezus Petrus ontmoet. En Jezus is rondgegaan. Hij heeft genezen. Hij heeft onderwezen. Hij heeft blinden doen laten zien. En doven doen laten horen. En vanmorgen las ik toevallig het stukje ook in Lucas, staat er. Het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was. Hij is de noordgrens overgetrokken met zijn 12 leerlingen. Daarin lees ik, hij gaat even de stilte in. Even weg van de massa. En hij is daar in een persoonlijk gebed. En dat zien de leerlingen ook. Wat zal hij daar bidden? Jezus, waar is hij mee bezig? Als ik zie wat er hierna gebeurt, dan zie ik dat hij hierna naar Jeruzalem gaat. Om te lijden. Dan gaat hij die weg volgen. Dus iets is in hem geweest. Hoe ga ik dit mijn leerlingen vertellen? Hij heeft dat nog nooit verteld. Hoe ga ik ze vertellen dat we een leidingsweg ingaan, dat we naar Jeruzalem gaan, dat ik gedood word, maar ook weer opgewekt. Iets is er misschien ook in hem geweest, wie is Petrus? En waar staat hij in het plan van God? Gaan we zo zien. Ze zien hem in gebed. En op een gegeven moment komt hij uit dat gebed en dan zegt hij tegen de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij houdt hem nog breed. Wie zeggen de mensen nu om ons heen wie ik ben? En de een zegt Elia. En de andere zegt Johannes. En de andere zegt een profeet. Dat zijn de antwoorden van de leerlingen. Maar heel snel komt de volgende vraag van Jezus. Maar wie zegt u dat ik ben? Dit komt dichterbij. Wie zeggen jullie, discipelen, dat ik ben? Wie geloven jullie dat ik ben? Eigenlijk moeten ze een soort kleur bekennen, dacht ik. En durven ze dat? Ik zie ze elkaar wel aankijken, zo'n groep. Je hebt dat ook wel eens in een groep, hè? Dan wordt er een vraag gesteld en dan weet je het antwoord niet zo zeker. En dan kijk je elkaar aan. Of je kijkt even weg, want jij wil het antwoord niet geven. Dus die momenten ken je. Maar wat is het juiste antwoord? Maar Simon Petrus staat op. En hij zegt, gij zijt de Christus. Gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Dat is Simon, hij durft. Hij durft te spreken wat hij ziet en wat hij gelooft of wat hem bekendgemaakt wordt. En ik hoor hem dat vurig zeggen. Ik hoor hem niet zeggen, gij zijt de Christus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, de Messias. Wat spreek jij uit als Jezus zegt, maar wie zeg jij dat ik voor je ben vanmorgen? Het is goed om radicaal uit te spreken soms wie Jezus is voor je. En ik moet eerlijk zeggen, soms vergeet ik dat wel eens in mijn gebed. Wie is hij voor je? Hij is je alles. Hij is je Messias en Verlosser. Hij is de Heer. Hij is de Meester, je burcht. Je rots waarop je kan staan. Spreek het uit in je gebed deze dagen. Wie hij voor je is. Want dat doet wat in hemel en op aarde. Dat geloof ik. Uitspraken op aarde gedaan worden in de hemel gehoord. En dat weten we. Maar we vergeten het soms toe te passen. Of zeg ik dat heel hard? Dat spreek ik voor mezelf. Soms vergeet ik dat toe te passen om dat hard op te beleiden. En ik moedig je daar dus toe aan om dat te doen. Jezus zegt, ik heb dat nodig. Dat geloof ik, radicaliteit in wat jij uitspreekt in gebed. Niet u bent mijn meester, meneer. Nee, vanuit je ziel, hè, vanuit je hart. En ook niet omdat het moet, maar omdat je het wil uitspreken en laten zien in de hemel. En ook omdat het iets uitwerkt tegenover de tegenstander die soms ook tegenover ons staat. Jezus hoort Petrus. Ik zei al, heeft hij met God over hem gehad? In het plan, in zijn roeping, in zijn taak. Hij ziet Petrus en hij kijkt hem aan. En hier is het eerste ontmoetingsmoment tussen Jezus en Petrus. En ik geloof, even naar mezelf, dat elk mens, ik en jij, ontmoetingsmomenten met Jezus één op één nodig heeft. En ik geloof dat de duivel wil dat je helemaal vol bent met andere dingen die in de wereld gebeuren. Maar dat Jezus heel graag, als hij uittrekt naar een noordgrens, in de stilte, in gebed, dat jij dat ook doet af en toe. Hoe je dat doet, maakt niet uit. En dat je daar Jezus één op één ontmoet. En dat je daar uitspreekt wie hij is. En dat je daar hoort wat hij te zeggen heeft over jou. En Jezus gaat Simon toespreken. En hij zegt, gelukkig ben jij Simon Barjona, want dit is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Gelukkig ben jij, Simon. Ik kom zo, sorry. Jij bent gelukkig. Ben jij gelukkig? Ben je gelukkig? Wat is jouw geluk dan? Psalm 16 zegt dat David zingt, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. En is dat in elke situatie in mijn leven? Nee. Maar dit is wel wat het is. U bent mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Wat er ook op afkomt. Of waar we ook doorheen gaan. En gelukkig ben jij Simon Barjona. Want mensen hebben dit niet geopenbaard. Maar mijn Vader in de hemel heeft het jou geopenbaard. En voor openbaren, dat is zo'n woord, hè? Gisteren op de jeugd hebben we het ook over gehad. Ja, wat is een ander woord voor openbaren? Hoe leg je dat dan uit? En in de Strong staat dan onthullen. Openleggen wat bedekt is. Bekendmaken. Laten zien. Onthullen wat tevoren onbekend nog was. Onthullen. Ogen gaan open. Voor iets van de hemel. Eigenlijk kan je bij Petrus misschien wel zeggen, de schellen vallen van zijn ogen af. En Jezus wil graag ook bij ons dingen onthullen en laten zien. Dat geloof ik. Onthullen wie hij is. Weet je, ik denk dat we daar nog wel meer van mogen gaan merken. Van de werking van Gods geest, woord, lied. Dat je gaat zien wie Jezus is voor jou in de situatie. Heel vaak wil een situatie die niet zo fijn is, gaan je ogen naar wat niet is. Of waar die vijand zo werkt. Of waar het groots wordt gemaakt. Maar weet je, als Jezus jou laat zien waar hij wel is, ontmoet je hem. in die situatie. En dat wil hij graag laten zien. Want hij is er altijd. Hij wil je altijd ontmoeten in situaties. Hij wil heel graag dat we onze ogen juist op hem richten. Ook vanmorgen. Door de stormen heen. Weet je, ik dacht het is een soort inzicht krijgen. Misschien ken je die momenten. Dat je inzicht kreeg. Van de Heer zelf. Dat zijn die momenten die je niet moet vergeten. In je hart moet koesteren. Maar dat zijn ook momenten waarvan ik denk, Heer, geef me dat nog meer. Laat me dat nog meer zien. Leer mij zien wat u onthult in mijn ziel. Niet omdat ik het alleen hier weet, maar omdat het hier dichtbij komt. De Heer wil ook onthullen waar je vijand nog werkt. Meestal heb je het zelf niet eens door. Patronen, gedachten, uitspraken. De vijand wil je altijd neerhalen. Wegzuigen bij de Heer. De vijand wil Petrus ook neerhalen. Maar in de hemel wil Jezus jou naar zich toe trekken. En je ogen verlichten. En dat je dan iets gaat zien. En dat kan op heel veel manieren. En dan moet je, dat is een eigen weg die je gaat daarin. Met, en ook met elkaar. En ik had het pas met iets waarvan ik dacht, hoe zit dat dan? En ik bleef ook maar bidden. En wel een beetje lang misschien, dacht ik later. Dan kan je wel eens doorgaan. En ik las de genezing van een blinde. En Jezus vraagt daar aan de blinde, geloof jij dat ik dit doen kan? Geloof jij dat ik dit doen kan? En de blinde zei, ik geloof dat u het doen kan. En die regel heb ik in overtuiging meegenomen. Ik geloof dat u het doen kan. Dan ga ik niet meer zelf aan het werk. Nee, ik geloof dat u het doen kan. Ik geloof dat u het doen zal. En weet je wat er gebeurt met je ogen? Dan gaan ze zien wat de Heer doet. Als dat in je hart zo gaat. Dit moet je niet als patroontje meenemen. Maar dat is een voorbeeld uit mijn eigen leven. En dat kwam dan doordat ik iets las en dacht, ja, dat is het. Ik moet loslaten. Ik moet vertrouwen. U kunt het doen. U heeft het in uw hand. En dat geeft dan een rust, een vrede. En als je dan die dingen gaat zien die de Heer geeft, ja, dan word je blij en dankbaar. Dan denk je, ja Heer, ik geloof dat u nog heel veel meer doen kan. En Jezus is nog niet klaar met spreken. Want hij zegt iets tegen Petrus. Simon verder gaat hem noemen. En ik zeg jou dat jij Petrus bent. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hij zegt niet, jij gaat Petrus heten en wil je alsjeblieft mijn gemeente bouwen? Hij spreekt gewoon uit. Jij bent Petrus. Dit is je nieuwe naam. En op jou Petra, rots, kevers, zal ik mijn gemeente bouwen. Simon hoort dit. Wat zal dat in hem doen? Ik geloof dat in deze woorden heel veel kracht ligt op dat moment. Dat die hemel en die engelen hieronder staan. Want dit is de voortgang als Jezus ten hemel gaat en zijn geest geeft, dat de gemeentes gebouwd gaan worden. En ik geloof ook dat hij dit moment nooit is vergeten. Heb jij niet vergeten momenten dat de Heer je aanspreekt wie je bent, of wat je kan, of wat hij in je leven ziet? Niet vergeten momenten. Koester ze en soms komen ze weer terug. En dan hoor je het weer. Niet vergeten momenten van de Heer. En Petrus, Simon krijgt een nieuwe naam. Petrus. Ja, we hebben het er gisteren ook even over gehad. Wat zou dat zijn als je een nieuwe naam krijgt? Wat zou dat zijn? Openbaring spreekt er ook over, hè, dat je een nieuwe naam krijgt geschreven. Ik denk een nieuwe naam is dat wat in je zit. Daar waar je toe geroepen bent. Dat wie je bent en wie je zal zijn, dat zit daar allemaal in. En je hoort nu nog niet altijd je nieuwe naam, maar je ziet soms wel wie je bent en wat er nieuw wordt in je. En wat jou gegeven is door de Heer aan roeping, aan talent, aan wat Hij in jou geeft om in te zetten voor zijn gemeente. Een nieuwe naam past namelijk bij jouw plek in het Koninkrijk van God. En dat is niet de plek soms die je zelf wilt, maar die God wil. Dat is niet de plek soms die je gelijk ziet. Maar die God je gaat laten zien of Jezus gaat het hier openbaren. En na zo'n roeping van Petrus krijgt hij een belofte mee. En de poorten van het schimrijk zullen haar niet te sterk zijn. Jou zal ik geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Wat je zult binden op aarde zal gebonden zijn in de hemelen. Wat je losmaakt op aarde zal losgemaakt zijn in de hemelen. Petrus hoort dit, heb ik me voorgesteld. Zal hij het allemaal begrijpen in één keer? Ik weet het niet. Ik kan me bij dit zoiets voorstellen dat deze belofte nog open gaat voor hem. En dat dat nog onthuld wordt. Want dat werkt soms zo met beloftes. Die gaan onthuld worden in je leven, in je doen en in je laten. Als eerste, de poorten van het schimmerrijk zullen haar niet te sterk zijn. Dan gaat het over de gemeente en die bouw. Wat ik daarin lees is dat Jezus altijd zegt, en nu ook, de poorten van het schimmerrijk zullen haar niet te sterk zijn. Want ik sta voor mijn gemeente. Ik ben de leider en de bouwer van de gemeente. En ik laat het niet los. Daar komt altijd veel op af. Want de duivel wil geen gemeente. De duivel wil geen gemeente samen. Dat samen zijn als gemeente is een kracht. Dat is een roeping. Zo werkt het koninkrijk van God. En dat merk je ook. Als je samen zingt, is het vaak nog ruimer, als wij allemaal ruim zijn, dan als je alleen zingt. Gemeente zijn is van belang in het koninkrijk van God. En de Heer staat hier garant voor. En ik geloof dat Petrus deze belofte ook niet is vergeten. Om alle keren, als er bijvoorbeeld gemeentetrappels straks zijn in de toekomst, want die heeft hij ook gehad, dan heeft hij dit wel voor ogen gehouden. En als jij wel eens denkt, hoe is dat over 10 jaar? Ken je die gedachte? Ik wel. Hoe is het over 20 jaar hier in onze gemeente? Dan zegt de Heer, de poorten van het schimmerrijk zullen mijn gemeente niet te sterk zijn. In welke vorm dan ook. En dan mag je het loslaten. En dan mag je geloven. Ja, Heer, ik geloof dat u dat doen kan. En dan die sleutels die hij krijgt. Ja, iedereen heeft sleutels gebruikt, denk ik, vandaag. Misschien niet allemaal meer in het slot. Want het gaat allemaal met automaatjes tegenwoordig. Maar wat doe je met je sleutels? Je opent iets of je sluit iets. En daar heb ik mee gestoeid. Wat zijn dan die sleutels van het koninkrijk? Dat zijn de dingen die we leren. Bijvoorbeeld, God is goed. De Heer is de gemeentebouwer en de Heer is de verlosser. En de duivel is enkel slecht. 3 dingen, 3 sleutels die we kennen en die je dan mag gaan toepassen. En hoe pas je dat dan toe? De duivel is enkel slecht. En werkingen van machten zijn er nog in onze levens. En als je die werking gaat zien, gebruik je dan de sleutel om die macht te binden op aarde, waarbij die gebonden is in de hemel, met geloof, niet met een hocus pocus iets. Maar vanuit je ziel, als je dat ziet, dan mag je in Jezus' naam de werking van de macht binden op aarde. En hij is gebonden in de hemel. En het gevolg is dat hij losgemaakt wordt van jou. En dan ben je losgemaakt in de hemel. Wanneer heb ik en jij deze sleutels voor het laatst gebruikt? Het is maar een vraag. Want ook deze sleutel wil de vijand niet dat je gebruikt. Want dan kan hij een beetje blijven werken. Met al zijn werkingen. En soms heb je een ander nodig om dat te gaan zien. En soms zie je het ook eerder bij een ander, heb ik net ook gezegd. En mag jij ook die sleutels voor die ander gebruiken in je gebed. Dat hij het gaat zien of zij. Dat hij die werking gaat zien. Het gaat vanuit je ziel en niet vanuit je hoofd. Dus je weet hoe die machten werken, maar nou gaat het om die situaties waar je het in tegenkomt. En waar je dus die sleutels echt in mag gaan gebruiken. Welke werkingen van machten ken ik nog? Ik ken een macht van negatief denken. Komt niet goed. Haal ik niet, moet beter. Die ken ik ook. Is het wel perfect? Moet ik er niet nog een uurtje aan werken aan mijn preek? Ja, het zijn maar kleine dingen, hè? Maar het zijn niet werkingen van God. Want eigenlijk moet ik dan mijn zin weer pakken. Ik geloof dat u het doen zal. Anders ga ik zelf weer werkingen. Het kan ook zijn onrust in je ziel. Onrust in een situatie. Het kan in lijden of in ziekte zijn. Het niet uit kunnen houden. Dat is een werking van de macht. Het is zwaar. Het is zwaar, maar de Heer is er. En dan is het weer open mijn ogen voor uw werking, Heer. Het kan zijn dat je blijft hangen in teleurstellingen of wat maar niet oplost. Weet je, de Heer zegt vanmorgen, ontmoet mij. Ontmoet mij persoonlijk. En ga met mij, met die sleutels aan het werk, ook deze week, vanuit mijn geest en vanuit een verlicht verstand, niet vanuit een plat weten. Petrus heeft het gehoord. En Jezus gaat nu doorspreken. En daar heeft hij het over gehad, geloof ik, in dat persoonlijk gebed. Hij gaat zeggen, ik moet naar Jeruzalem. De eerste keer dat ze het horen, hè? Besef het, wij weten alles. Die discipelen hebben dit nog niet van hem gehoord. Dit gaat hij ze nu onthullen. Ik moet veel lijden. Veel lijden, klinkt niet fijn. Ik zal gedood worden. En ik zal ten derde dagen opgewekt worden. Petrus, net zo'n mooie belofte, hè? Jij bent de gemeentebouwer. Op jou bouw ik mijn gemeente, de Petra, de rots. Maar dit past niet in zijn plaatje, wie de Messias is. Dit past niet. Hier zijn zijn ogen gesloten. Waar net iets geopenbaard werd, zijn hier zijn ogen nog gesloten. Zo kan het bij ons ook in situaties zijn. Oké, past het in jouw lijn als Jezus zegt, ik ben de Messias, de Zoon van God, jouw verlosser. Maar het gaat soms wel door lijden heen. Hier zelfs door dood, hier zelfs door veel lijden. Past dat ook in je plaatje? Wil je door lijden heen gaan? Ook met elkaar. Het is niet altijd fijn. Maar mijn overtuiging is dat er wat mooiers uitfiltert, gekoesterd en gelouterd als goud, zegt ergens een psalmist. En als we daarnaar gaan kijken, dan kunnen we er doorheen komen en ook met elkaar. Jezus verkondigt het lijden. Maar weet je wat hij ook verkondigt? Zie je die vierde? Ten derde dagen zal ik opstaan, opgewekt worden. Dus als je in lijden zit, zegt hij ook ten derde dagen zal je opgewekt worden, opgestaan. Zal het leven weer merkbaar in je zijn. Zal je merken, oh, er komt ruimte. Er komt inzicht. Er komt weer leven. En dat vind ik zo mooi. Dit belooft hij ook. En dat is een troost voor als je nu in een lijdenstijd zit. Petrus hoort het. En daar snapt er geen bal van. Zoals wij er ook wel eens geen bal van snappen. Of mag ik het niet zo hard zeggen? Petrus hoort het en hij snapt het niet. Hij neemt Jezus apart. Zie je dat gebeuren? Hij neemt hem apart. Met de beste bedoelingen, geloof ik. Met de beste bedoelingen op wat hij op dat moment ziet en denkt. Maar eigenlijk is het van de vijand. Zijn ogen zijn gesloten. En wat doet hij? En hij begint hem te bestraffen en zegt, God zij u genadig. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Dit lijken zulke mooie woorden als iemand dat tegen je zegt, toch? God zij je genadig. En het zal beslist niet gebeuren. Hij heeft wel lef om het te zeggen, vind ik. Hij is radicaal en hij durft het te zeggen. En hij ziet dat ook zo. Maar hij verzet zich tegen het lijden. En hij heeft niet dat vierde regeltje gehoord. Zo gaat bij ons ook wel eens. Soms als je wat nare dingen hoort, dan hoor je dat andere wat de Heer zegt niet meer. Dan ga je daaraan voorbij. Dan krijgt dat andere, dat negatieve, de focus. Hij heeft niet gehoord, ik zal opgewekt worden. Want dan had hij daar wel een vraag over gesteld. Want zo was hij ook wel. Dat is aan hem voorbij gaan. En dat werkt soms ook in ons leven. Ga je daar wel eens aan voorbij. En Jezus ziet het. En hoort het. Wat gaat er door hem heen? Hij ziet dat de vijand bezig is om hem af te houden naar Jeruzalem te gaan. Want er zal de vijand altijd mee bezig geweest. Want die weet echt wel wat er gaat gebeuren. Die wil dat stoppen. Die wil dat ook in ons leven stoppen. En Jezus ziet Petrus. En wat doet hij? Die hebben we net gehad. En hij keert zich om en zegt, ga weg achter mij, Satan. Je bent me een struikelblok. Omdat je niet Gods zaak in de zin hebt, maar die van mensen. Zo, ik weet niet of Petrus achterover slaat. Ga weg achter mij, Satan. Jij bent een struikelblok. Jij bent bedacht op dingen van mensen en niet op Gods plan. Hij ontmaskert de Satan à la minuut. De Satan werkt hier door Petrus heen. Hij zegt niet: Petrus, jij bent de Satan. Hij onderscheidt de macht, Satan zelf, die aan het werk is door Petrus heen. En hij zet Petrus daar als het ware van vrij, door wat hij zegt. Dus eigenlijk laat hij Petrus zien hoe die sleutels werken. Is dat niet mooi? Jezus laat zien hoe die sleutels werken. Jij, duivel, bent altijd bedacht op de dingen van mensen en niet de zaak van God. Voor mij is dat een vraag: waar ben ik op bedacht? Op de dingen soms van mensen? Vergeet ik wel eens de zaak van God? Of denk ik wel eens dat ik bedacht ben op de dingen van God? Maar is het eigenlijk niet zo? Daar kan je wel eens later achterkomen, heb ik gemerkt. En hierna spreekt Jezus door. Ze hebben geen gesprek hier meer over. Dit komt op Petrus af. Hij heeft dat gehoord, draagt dat mee. En dan zegt hij: laat wie achter mij aankomen, zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat is de opdracht. Laat wie achter mij aankomen, zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Alleen zo kun je mij volgen. Door je kruis op te nemen. Het lijden wat er misschien nog is. En achter mij aan te komen. En jezelf te verloochenen. Je eigen wil. Je eigen verlangen. Je eigen inzicht. Je eigen ik. Laat het los. Ik zal het doen. Ik ben je enige geluk. Leer mij zien wat u onthult, Heer. En hoor. Er klinkt dan een stem in de hemel vanmorgen. Die zegt: kom en volg jij mij. We gaan twee liederen met elkaar zingen. U mag blijven zitten wel. Ja. Hij mag wel zingen. Petrus. Jij bent de rots waarop ik mijn gemeente bouw. Petrus trekt voort met Jezus op naar Jeruzalem. En dan onthult de Heer iets vlak voordat hij gaat lijden aan Petrus. Tijdens het laatste avondmaal. Hij wil hem iets laten zien. Hij gaat woorden spreken tegen hem. En hij ziet dat het nodig is. Jezus gaat lijden en is bezig met Petrus en zijn leerlingen. Ik vind dat zo ontroerend. Hij is bezig met jou en mij. Maar op dit moment staat hij voor zijn lijden. En is dat nog zijn zorg bij het laatste avondmaal? Want ja, wat doen ze bij het laatste avondmaal ook? Dat weten we allemaal, hè? Wie is de beste, wie is de meeste, wie mag naast u zitten? Daar zijn ze mee bezig. En hij ziet het allemaal gebeuren. Allemaal werkingen, stemmetjes, niet van hem. En hij gaat tegen Simon spreken. En hij wil zijn discipelen bewaren voor de tijd die komen gaat. Simon, Simon, zie de Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als sterven. Ja, dat is niet zo leuk om te horen, denk ik. Simon, Simon, Jezus weet, ik ga lijden. Maar ik moet jullie waarschuwen voor de tijd die komen gaat. Jullie zullen dit nodig hebben. Satan eist, staat er, begeert. Dat is niet dat hij bij God gaat vragen of hij dit mag doen, hè? Satan eist en begeert altijd om te ziften. Altijd om mensen op te eisen, daar is hij mee bezig. Dat zit in hem. Dat is dat kwaad wat in hem zit. En hij wil mensen ziften en zeven. Hij wil ze afhouden van Jezus. Hij wil ze losmaken van Jezus. Hij wil ze liefst het dood in hebben, bij wijze van spreken. Het liefst had hij gehad dat Petrus ook die dood in ging. Want er was er geen gemeentebouwer meer. Hij komt om je te ziften, om je los te maken, om je los te rukken. Om je weg te trekken uit je roeping en uit de gemeente. En dat doet hij nu nog bij ons. Hij zift. Een tijd van. Hij wijkt ook weer. Jezus kent het in de woestijn, hè? Dan wordt hij ook beproefd en verzocht om op aarde te vallen en mee te gaan in de verzoekingen van de Satan. Maar als hij er dan een aantal heeft gehad, staat er, de duivel week voor een tijd van hem. En zo werkt het in ons leven ook. Soms zijn er tijden van ziften en zeven. En ik hoor dat Jezus Simon aanspreekt met zijn naam, met zijn oude naam. En dat hij hem wil laten tonen wat er gaat gebeuren. Hem wil als het ware beschermen. De Satan verlangt ernaar om je los te maken van mij. Komende tijd. Om in een put te komen in wat er gaat doen. En het gaat ook gebeuren. Hè? Ze worden allemaal gezift. Iedereen verlaten, staat er. Ze vallen in slaap. Waar Jezus vraagt bid. Petrus verloochent hem. Maria blijft hangen in haar grote verdriet. En Thomas heeft een ongeloof waar hij nog niet uitkomt. De vijand schudt en beeft en maakt los op aarde. Maar wij mogen blijven staan in hem. De vijand wil ons van onze bestemming aftrekken, wegtrekken. Twijfel zaaien, verwarring, verdriet. Zo had ik het niet verwacht. Het zijn allemaal dingen die langs kunnen komen om je los te maken van de Heer en los te maken van de gemeente. Hij wil je altijd afvoeren in het doods, in het onmogelijke, in het te verdrietige, in het lijden en het niet meer zien zitten. En Jezus spreekt hier tegen Simon vol ontferming. En hij gaat door met spreken. En dit is zo ontroerend. Maar ik heb voor u gebeden. Gebed is één in Jezus. Dat je geloof niet zal bezwijken. En als je je ooit omkeert of inkeert, versterk dan je broeders en zusters. Ga diep, hè, wat Jezus hier doet. Hij bidt voor hem. Hij ziet dat het van belang is. Dat zijn geloof niet bezwijkt. Dat hij tot inkeer zal moeten komen. En dat hij het is die zijn broeders en zusters zal versterken. En Simon hoort het. En ik zeg het nog een keer. Hij snapt er geen bal van. Hij begrijpt het nog helemaal niet. Want weet je wat hij zegt? No way, Heer. Ik ben bereid de gevangenis in te gaan en de dood met u. Groots woord. Groots verlangen, hè? Ik wil niet bij u weg. Ik wil u niet kwijt. Ik ga met u mee door dat hele lijden in. Het lijkt heel mooi, maar ook hier is het de duivel die speelt. Want ik zei net, de duivel wil hem wel die dood in hebben. voor Jezus graag. De tuffel wil hem echt wel die dood in hebben op aarde. Hij is de gemeentebouwer. Zou hij niet gespitst zijn op zo'n mens? Ik denk het wel. Simon, een groots verlangen, ik ga met u mee, maar hij ziet niet wat er moet gebeuren. Hij ziet niet, en zijn ogen zijn niet open wat Jezus hier zegt, maar ik geloof wel dat hij het later herinnert. Deze woorden, anders stonden ze er niet. Jezus ziet Petrus en hij heeft hem gewaarschuwd. De Satan komt je siften, de hemel spant zich samen tegen jou. Man, Gods, Petrus. En Simon, ik bid voor jou. Dat je geloof niet bezwijkt. En dat je tot inkeer komt. De Heer bidt voor ons. De Heer bidt voor ons ook nu. Hij pleit voor ons als hoge priester. Mogen we meer beseffen en zien. En naar ons toe halen. Hij is met ons bezig in elke situatie waar je ook in zit. Dat je geloof niet bezwijkt. Hij is met je bezig dat je blijft staan of weer opstaat. Hij is met jou bezig wat voor jou aan de orde is op dit moment. Hij weet niet dat de Satan hem met rust laat. Dat gebeurt niet, de Satan blijft eisen. Hij bidt wel in zijn hogepriesterlijk gebed ook dat u hen bewaart voor de boze en niet uit de wereld wegneemt. Dat zijn de werkingen vanuit de Heer. En Petrus schrijft er later eigenlijk iets over, heel bekend. Dan is hij gegroeid als gemeentebouwer en dan zegt hij tegen de mensen, wees nuchter en waakzaam. Want de tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie die kan verslinden. Biedt weerstand aan hem, vast in het geloof. Hier zie je, Petrus gaat het meemaken, maar hier zie je die volwassen man die het mee heeft gemaakt en die laat zien, de duivel werkt. Een brullende leeuw, hij komt op ons af, maar blijf staan, bied weerstand tegen hem, vast in het geloof. En als je even niet gelooft, bid je kom mijn ongeloof te hulp. Of als je even niet gelooft, zegt de Heer, ik bid dat je geloof niet bezwijken zal. En jij, Petrus, versterkt dan je broeders en zusters, gemeentebouwer, daar ben jij toe geroepen. Maar ja, dan gaat het gesprek nog heel even door, want hier heeft Petrus iets gezegd, weer dat Jezus ziet, nee, het is niet plan van God. Ik ga lijden, ik ga de dood in, maar ik zal ten derde dag opgewekt worden. En dan zegt hij tegen Petrus, en ik weet niet hoe dat binnen is gekomen, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u 3 maal gelogen zult hebben dat u mij kent. 3 maal gelogen. Wat een antwoord, hè? Die heeft hij niet verwacht. Soms geeft Jezus antwoorden die je niet verwacht. Of die je niet wil horen. Ik denk niet dat Petrus het hier nog begrepen heeft. Of gezien. Wel dat hij later eraan herinnerd wordt. En dan gaat alles in een sneltreinvaart erna. Een rollercoaster kan je het bijna noemen. Petrus ziet Jezus gevangen genomen worden. Afgevoerd naar het huis van de hoge priester. En Petrus is degene die Jezus volgt. Naar dat huis. En daar is hij op het binnenplein. Petrus volgt hem als enige, maar wel op enige afstand. Ja, en dan komt dan dienstmeisje naar hem toe, hè, en zegt, ook hij was een van hen. Dat had hij niet verwacht. Hij schrikt, denk ik. Ik geloof dat angst op hem afkomt, want het verlamt hem. Het doet hem uitspraken doen die niet bij hem passen. Angst en schrik in ons leven kunnen ons verlammen. En uitspraken laten doen die we eigenlijk helemaal niet willen zeggen. Angst voert ook af. Even later iemand anders. Ook u bent een van hem. Angst, mens, dat ben ik niet. Wat een woorden, hè? Die grote Petrus, dit komt. Soms komen er best niet zulke woorden uit onze mond die bij ons passen. Dat zie je hier bij Petrus ook. Maar we mogen het wel bij hem zien. En ongeveer een uur later bevestigt de ander met stelligheid. Daar wordt even stellig gesproken. Het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. En Petrus hoort het en hij is helemaal weggezogen, dat geloof ik. Maar Petrus zegt, mens, ik weet niet wat u zegt. Derde keer. Het wordt nacht. Pik zwarte nacht. En terwijl Petrus die laatste zin spreekt, kraait de haan. In die zin hoort hij de haan kraaien. Wat gebeurt er in mijn nachtmomenten? Als dingen anders gaan dan ik verwacht. Onverwachte dingen die gezegd worden. Het lied zegt, in de nacht van strijd en zorgen. In de nacht van eenzaamheid. In de nacht van ziekte, noem maar op. Wat gebeurt er dan in ons? De Satan wil je nou van schudden. Losmaak en ziften. Blijf aan met hem verbonden. Jezus is er. En Petrus spreekt en hoort de haan kraaien. Dat moment. Wat doet Jezus? We kennen het verhaal. Ik heb het niet opgeschreven. Sorry. Jezus keert zich om. Hij heeft het zien gebeuren. Het was niet ver weg. Hij keert zich om en kijkt Petrus in de ogen. Hij is bezig met Petrus. Dat is nodig. Hij is bezig in de hemel. Ik wil hem behouden. Satan, je krijgt hem niet. Bewaar zijn ziel, Heer. Laat hem tot inkeer komen. Zelfs nu bidt hij. Bidt hij voor deze discipel. Als gevangene op aarde bidt hij voor Petrus die gevangen is genomen. Hij kijkt hem aan met ontferming, denk ik, en liefde. Hij kijkt hem niet aan met, ik heb toch gelijk gehad? Dat kan zo'n menselijke reactie nog zijn. Of, waarom heb je nou niet geluisterd? Dat zijn menselijke antwoorden. Jezus kijkt hem aan en hij bidt. En bidt, behoud het geloof in hem. Bezwijk niet voor de Satan, Petrus. Kom tot inkeer. Laat jij je wel eens in de ogen kijken door Jezus die zich omkeert naar jou. En wat bidt hij dan voor jou? Dat mag je horen en zien. De blik van Jezus. Petrus ziet er en er breekt iets in hem. Er breekt iets. Hij bittert, bitter huilt hij. Teleurgesteld, verdrietig, in bitter. Hij vlucht naar buiten, hij vlucht weg van de situatie. Eigenlijk waren mijn woorden geen daden. Ik kan die best gedacht hebben. Oh, wat heb ik gedaan? Ik ben gewaarschuwd, ik heb het niet gezien. En het is moeilijk, die dagen voor hem. Maar er staat niks over geschreven. Maar ik geloof dat het niet makkelijk was voor hem. Satan komt om hem te ziften. Maar hij zal hem niet te pakken krijgen. Maar Petrus moet er wel doorheen. Dat is soms ook in ons leven zo. Soms moet je er wel doorheen en tot inkeer komen. Mijn vraag dan heel simpel is, hoe verloochen ik Jezus wel eens? Als woorden geen daden zijn, het gebeurt nog in ons leven. En dat hoeft niet zwaar gemaakt te worden. Want de Heer zegt gewoon, kom tot inkeer en versterk je broeders en zusters. Petrus vlucht de nacht in en het is stil. En op de derde dag, als Jezus opstaat, zoals hij verkondigd heeft, vindt er een ontmoeting plaats. Tussen Jezus, de opgestane Heer, de Messias, de Christus, wat hij heeft beleden al zoveel tijd geleden, en tussen Simon Petrus. En ik geloof dat dat nodig was. Ik geloof dat Jezus weet wat nodig is, ook in ons leven, ook voor ons hart. Het is nodig dat hij Simon snel spreekt. En dat staat er zo geschreven. We lezen niks over die ontmoeting. We weten niet wat er gezegd is. We weten niet wat er gesproken is. En dat vind ik wel mooi. Want dit is het intieme moment van Jezus die Petrus ontmoet na de verloochening. Maar er staat wel, de Heer is werkelijk opgewekt en aan Simon verschenen. En hij is verschenen aan Kavas en daarna aan de 12. Daaruit maak ik op, hij heeft hem snel opgezocht, want daarna verschijnt hij aan de 12. Ik zei al, oog in oog met hem. Dat was nodig en hebben wij soms ook nodig. En er hoeft niets over geschreven te worden of gesproken, want dat is het moment één op één met de Heer. En dat is voor Petrus ook. Hij zal in ere hersteld zijn, tot inkeer gekomen. En Jezus zal nogmaals wel gezegd hebben, jij bent de rots waar ik op mijn gemeente zal bouwen. En blijf je broeders versterken. En Petrus, die rots, die de gemeente bouwt, die hoort dat. En je hebt het vorige week misschien wel gelezen en gehoord. Petrus staat op. Op die dag. Die Pinksterdag. En misschien heeft hij nog even gedacht, kan ik dit wel? Ik heb een verloochend verhaal. Nee, jij bent mijn Petrus. Jij bent de rots. Jij mag stem geven. En jij staat op dat moment. En hij spreekt de dingen uit. Ook vanuit de Bijbel. Vele Bijbelwoorden in zijn toespraak. Hij is het die daar spreekt. Daar is hij toe geroepen om de gemeente te bouwen. En als hij spreekt, worden allen vervuld met Gods geest. Wauw. Wat een moment. Allen worden vervuld met zijn geest. Laat dat zo ook geschieden. In jou en in mij vanmorgen. Amen.